De tango is de eerste glimlach op je gezicht bij het bereiken van de overkant nadat je een zee van tranen hebt overgestoken. De tango is een schipbreuk in de tijd. Het mysterie van je klankbandoneon is dat hij zich ontfermt over het verdriet van iedereen. Als jij je slaperige ballen samenperst, bereik je het hart van wie het meeste lijdt.
Een van de inmiddels meer dan klassieke voorbeelden van muziek en ontroering is De Traan van Maxima. Iedereen zag hem en iedereen hoorde de muziek die hem tevoorschijn zong. Dat was geen cello-muziek. Het was de bandoneon van Karel Kraaienhof en Adios Nonino van Astor Piazzolla. Tango-muziek, muziek van verlangen, passie en ontroering. Muziek ook die dit jaar op de Cello Biennale gespeeld gaat worden met maar liefst 4 cello's. Maar ook met Karel Kraaienhof. Ik wil dus ontzettend graag horen wat hij te vertellen heeft over hart en ziel van de tango met en zonder de cello. Karel, met de deur in huis even. Ik heb jou laatst horen en zien samenspelen met een cellist. Een prachtige combinatie. Wat hebben die bandoneon, jouw instrument, en de cello met elkaar?
Nou, kijk, de linkerzijde van de bandoneon, waar de lage tonen zitten, die heeft iets weg van de klank van de cello. De laagste toon bijvoorbeeld is de C-snaar van de cello. Dus als ik dit speel, ja, dan komen we al in de sfeer van de cello natuurlijk. Dus de klank zit er niet heel ver vandaan, behalve dat deze klank wordt voortgebracht door tongetjes die gaan trillen. En bij de cello zijn het natuurlijk snaren. Maar het heeft iets met elkaar te maken. En ze zeggen inderdaad wel eens dat de cello het dichtst bij komt, hè, bij de menselijke stem.
Ja.
Bij die ontroering die het produceert.
Ja.
In Buenos Aires is het zo dat voor hun is de bandoneon eigenlijk de menselijke stem. En heel veel zangers, zoals Gardel, waren ook bedeesd om met bandoneon op te nemen. Omdat ze dat als een concurrentie vonden voor de stem. En de bandoneon is nog zelfs meer dan dat. In de tango is de bandoneon een mens, een kameraad die je steunt, die je troost. En er zijn zelfs verschillende tango's die zijn opgedragen aan de bandoneon. Of die praten tegen de bandoneon als hun beste vriend.
Wat jij nu zegt, het bandoneon is als een mens, dat is wat je van een cello ook kunt zeggen. Hè?
Precies, je omarmt de cello. Ja. En bij de bandoneon is het ook een beetje zo. Hè? Hij zit op je schoot en je omarmt hem.
En is het niet bijna dubbelop, een cello en een bandoneon?
Nee, want het heeft toch een iets andere klank. Het mengt heel mooi. Bandoneon sowieso merkt heel mooi met een strijkorkest. Het is meer meer dan de som der delen, zeg maar, wat er dan ontstaat. Dus ja, die bandoneon is voor mij natuurlijk het allerbelangrijkste instrument ter wereld geworden.
Ja, ja.
Ook misschien wel door mijn lange platonische liefde voor de bandoneon. Want toen ik een klein kind was en ik begon piano te spelen op mijn 8e, had ik nog nooit van de bandoneon gehoord. Op een gegeven moment ben ik in Amsterdam filosofie gaan studeren op mijn 18e. En mijn broer was toen bezig met Ierse volksmuziek. Dus toen heb ik de trekharmonica ontdekt en zelf leren spelen.
Ja.
En de concertina. Maar ik bleef op zoek naar een instrument met een groter bereik. He, want ik was het piano gewend. Dus ik miste dat ik niet aan de linkerhand melodieën kon spelen en harmonieën. En dat ik zelf kon kiezen wat ik deed.
Ja.
Dus op zekere dag zat ik bij een gitarist thuis en die zette een LP op van een fantastische bandoneonspeler, Mozzarini. Ja, het was alsof er een soort bliksemschicht uit de hemel kwam. Van dit is het. Dit wil ik de rest van mijn leven doen.
Toen wist je, dit is mijn instrument.
Dit is het. Ik heb toen 4 jaren van platonische liefde gehad voor de bandoneon. Ik had er geen, kon er nergens een vinden in Nederland. Ik heb toen Spaans geleerd en ik las alles wat los en vast zat over de bandoneon en over de tango. En dat maakte dat die liefde heel veel krachtiger werd dan dat ik gewoon een bandoneon direct op mijn knieën had gehad. Dus die ervaring ontstond pas toen ik met mijn trekharmonica in het Vondelpark had gespeeld. En er kwam een Argentijnse meneer, die kwam luisteren, geboeid. En die zei op een gegeven moment van, heb je wel eens gehoord van de bandoneon? Hart en ziel van mijn stad Buenos Aires. Ik zeg, ja, dat is mijn allergrootste droom, maar ik ben al 4 jaar op zoek. Waarop hij zei, nou, ik ga naar Buenos Aires toe in december. Ik zal ook kijken of ik een bandoneon voor je kan vinden. En die kwam dus terug met een prachtige oude bandoneon. En toen was het echt alsof alles op zijn plek viel. Alsof ik een soort geliefde had, heel ver weg, die eindelijk bij mij was.
En waar zit het hem in, die liefde van jou, voor die muziek?
Ja, ik denk, zoals bij alle muziek die mij het meest ontroert, heeft het te maken met dat het op een bepaalde plek ontstaan is. In een gemeenschap van mensen die al hun emoties met elkaar deelden. Een verdriet, een heimwee. Je hebt het in dit geval natuurlijk ook over emigranten.
Yeah.
Heel veel mensen uit Europa zijn geëmigreerd naar Argentinië.
Yeah.
Die zijn allemaal geëmigreerd vanuit armoede. Of dat ze vluchten bijvoorbeeld voor de Sovjets. En die zijn zo terechtgekomen in Buenos Aires, Montevideo. Maar vaak was het een... Ze vonden niet de welvaart waarvan ze droomden. Ze gingen eigenlijk van de regende drup.
Ja.
Dus ze kwamen eigenlijk van armoede naar weerderom in armoede terecht. En maar... dat maakte ook dat die eerste tango van de emigranten, die klinkt heel vrolijk. Want dat is
hoopvol.
De hoop op het nieuwe leven. En de latere tango wordt melancholisch. En wordt weemoedig en heeft te maken met de generatie die na hen kwam, die hun moederland nooit gekend hebben en die daarnaar terug verlangden.
Want de tango die wij nu kennen, zou je weemoedig, melancholiek, triest noemen?
Ja, ik zou de tango in zijn algemeen definiëren als de blues van Buenos Aires. Ja.
Nou wil jij als Nederlander daar in thuis raken? Hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik denk sowieso dat iedereen kan die muziek voelen. Maar als je wil weten wat er onder dat gevoel zit, en als je echt wil weten van hoe is die muziek ontstaan en wie waren de mensen die muziek speelden en elkaar overdroegen, generatie na generatie, dan moet je gewoon naar Buenos Aires toe. En dan moet je de taal spreken, dan moet je daar leven. En dan moet je daar ook verdriet hebben en woede en vreugde enzovoort. Hetzelfde als dat je de blues bestudeert en dan moet je naar New Orleans of naar Chicago. En inderdaad, door daar te zijn, voel je nog veel sterker wat er voor een onderstroom zit in die tango, waar het over gaat.
Ja.
En over al die emigranten uit verschillende uithoeken van de aarde, inclusief dus de eerste lading gedwongen emigranten, dat waren namelijk Afrikanen die als slaaf werden vervoerd naar Zuid-Amerika.
Ja.
Je voelt gewoon dat daar een enorm gevecht voor geleverd is. Die muziek is ook een soort, uiteindelijk een trots moment waarop een volk een eigen muziek heeft gedefinieerd. En de tango geldt natuurlijk als specifiek Argentijns.
Maar wat is dan tango?
Nou, Horacio Ferrer, de beroemde dichter en historicus van de tango, die heeft het heel mooi gedefinieerd. Die zegt, de tango is de eerste glimlach op je gezicht bij het bereiken van de overkant nadat je een zee van tranen hebt overgestoken.
Dat is troost.
Ja, en ook na de ellende dat er een glimlach op je gezicht komt, dat je vreugde voelt. Dat je ook ergens gekomen bent, ergens aangekomen bent nadat je verloren was. En dat maakt ook, ja, wat ik al eerder zei, ik word meest geraakt door muziek die op een bepaalde plek is ontstaan, nergens anders had kunnen ontstaan ook. Door toevallig het samen zijn van die mensen uit die hoeken van de wereld.
Ja.
En dat maakt het zo ontroerend. Omdat het is die groep mensen die dat samen gecreëerd hebben vanuit hun verschillende achtergronden.
Ja. Dus die traan van Maxima, wat gebeurde daar?
Nou, dat is natuurlijk een heel mooi moment geweest. Kijk, we hebben het snel over huilen. Maar huilen is iets anders als dat de tranen van je wangen komen. Dat je ogen zijn natuurlijk spiegels van de ziel. Dus het is eigenlijk je ziel die zich opent. En in die ogen van Maxima zagen we eigenlijk veel meer dan we konden benoemen. Niet alleen het feit dat haar ouders niet bij de bruiloft konden zijn, wat natuurlijk in katholieke kringen een enorme schande is, hè? Dat doe je niet. Maar ook het afscheid van haar land. Natuurlijk de vreugde om met haar geliefde te trouwen. Maar ook de trots op haar cultuur zag ik in haar ogen. Je zag ook een soort glimlach af en toe van, nu kan ik aan de Nederlanders laten zien wie ik ben als Argentijnse. En dit is de muziek. En dit is de cultuur die wij samen delen, die zo belangrijk is in mijn leven. Eigenlijk zei ze tegen Nederlanders, ik ben een muzikale ziel ook. Dat is wat ik vaak zo mis in Nederland, dat we dat een beetje kwijt zijn geraakt.
Je vindt ons geen muzikale zielen meer.
We hebben een muzikale ziel, maar die is ingeslapen.
Ja.
En we hebben onszelf wijsgemaakt dat het niet zo belangrijk is. Hè, dat het best een hobby kan zijn. Of dat het iets is waar je goed geld aan kan verdienen, zoals we tegenwoordig doen met onze DJ's en rappers. Maar echt muziek puur als zowel een individuele activiteit als een collectieve beleving in het gezin of met je vrienden, kleinschalig, zonder commercieel belang, dat is een beetje weggeraakt.
Dat is, zou je dus op onze handelsgeest kunnen terugvoeren, mm-hmm. Maar misschien toch ook op wat jij net noemt, een gebrek aan gemeenschapszin en aan daarin emotie willen voelen. Het is misschien ook, het is beheersing en ja. Nuchterheid.
Maar ik denk ook dat wij Nederlanders zijn een beetje bang voor emoties. Wij stoppen ze weg. En als we moeten huilen, dan zeggen we sorry. Sorry hoor, sorry, dan wenden we ons af. We mogen vooral andere mensen niet zien.
Ja.
Dus we zijn bang voor ook heftige emoties. Dus je mag niet te hard lachen, je moet niet te uitbundig zijn, want dan word je gelijk dominant gevonden. Dus dat zijn allemaal dingen die ons zijn aangepraat, of die we elkaar hebben aangepraat, die vanuit het Calvinisme misschien ook een beetje komen. En het rare was dat de eerste keer dat ik in Argentinië voet aan wal zette, had ik het gevoel dat ik op een andere planeet stapte. Daar was alles anders als ik ooit had meegemaakt.
Had je niet ook het gevoel juist dat je thuis kwam?
Ja, ik had zelfs het gevoel dat ik opnieuw geboren werd.
En als je het over die tango hebt, kun je die spelen als je niet ondergedompeld bent geweest in die cultuur? Kun je hem dan begrijpen?
Ja, dat weet ik niet.
Ik ga je iets voorleggen.
Ja.
We hebben het natuurlijk over de cello gehad. Ik geloof dat ik voor het eerst cello en tango hoorde op die cd van Yo-Yo Ma.
Ja.
Al meer dan 20 jaar geleden.
Ja, ja.
Daar ging ik nu naar op zoek en ik las een opmerkelijke recensie in de Luister, geloof ik. Leg ik je even voor. Iemand schreef: vertolkingen van Piazzolla zijn werk moeten ruiken naar zweet, armoede, verlangen, weemoed, sensualiteit, erotiek, weerbarstigheid en meer van die zaken die nooit in bolletjes, stokken, vlaggetjes en sterretjes zijn vast te leggen. Het is de vraag of een klassiek cellist als Yo-Yo Ma, hoe kundig hij op zijn terrein ook is, in staat is om deze interpretatie van Piazzolla's muziek te benaderen. Je moet hem nageven dat hij het in elk geval probeert. En voor een klassiek geschoolde cellist doet Ma het heel niet slecht.
Ja.
Dat houdt niet over.
Nee, maar het legt wel de vinger op de gevoelige plek. Kijk, tango is niet alleen maar emotie. Er is ook een enorme techniek ontwikkeld. En er zijn allerlei stilistieken ontwikkeld binnen die tango die het tango maken. Dus het is een klankidioom. En dat klankidioom is heel erg gedefinieerd.
Ja.
En de technieken op de verschillende instrumenten zijn heel erg gedefinieerd. En bijvoorbeeld de strijkinstrumenten zijn heel erg gaan proberen de bandoneon te imiteren in de boogjes en puntjes. Hè? Dus de staccato-noten, de legato-noten, de gebonden noten.
Ja.
En de manier waarop ze bijvoorbeeld markeren tijdens een tango, zodat de dansers voelen waar de beat zit.
Ja.
Dat is allemaal heel gedefinieerd. En er zijn inderdaad heel veel mensen uit de klassieke wereld die Piazzolla spelen, maar vanuit hun eigen achtergrond. Dus die hebben klassieke oren en zullen het dus ook klassiek interpreteren.
En hoe luister jij daar dan naar?
Ja, voor mij is het natuurlijk niet echt tango. Voor mij is tango echt iets wat gewoon in Buenos Aires geworteld zit. Het is niet muziek van een elite of een hogere klasse die dat ooit intellectueel bedacht hebben. Het is echt muziek die van onderaf komt.
Ja.
Vanuit, zoals we in Buenos Aires zeggen, vanuit de modder.
Ja.
Die is geworteld in heel simpele mensen. En vaak is die oraal overgedragen. Hè? Door een moeder op een dochter en een vader op een zoon. Dat maakt het denk ik zo mooi. Dat die emoties van die mensen, die zijn letterlijk overgedragen op de volgende generatie. En die doen daar dan weer iets nieuws mee. Die veranderen daar iets in.
Daar wil ik het ook over hebben, de ontwikkeling van de tango. Piazzolla is natuurlijk al gevallen. Die heeft die tango helemaal vernieuwd, weer nieuw leven ingeblazen, wakker gekust. Die kennen we nu allemaal heel goed. Het is ook jouw grote liefde.
Ja, ik ben bang dat we hem niet zo goed kennen, eerlijk gezegd. Nee.
Want?
Nou, we kennen vooral de klassieke versies van Piazzolla met strijkorkest. We weten niks van zijn werk eigenlijk. En ook vooral van zijn geschiedenis niet. Dat hij als klein jongetje zijn jeugd in New York doorbracht.
Ja.
En juist heel erg was beïnvloed door jazz en klassieke muziek.
Ja.
Door Count Basie, Duke Ellington.
Maar hij hield ook van Bach bijvoorbeeld.
Ja, want zijn achterbuurman bleek een Hongaarse pianist te zijn, een leerling van Rachmaninoff. En die leerde hem Bach spelen op de bandoneon.
Maar die vernieuwing of dat wat wij kennen van Piazzolla, waarvan jij dus zegt dat is maar een gedeelte.
Ja.
Die heeft ons wel leren kennismaken met die melancholie en dat gevoel wat die tango overbrengt.
Ja, wat er lang in zat natuurlijk. Hè? Kijk, als je bijvoorbeeld Adios Nonino zou analyseren als Argentijn, als tangiero die weet van die muziek.
Ja?
Dan kan je gewoon aanwijzen dat melancholische deel is Troilo. Ta-da-ta-ta-da-ta-da-da is Pugliese. Pugliese was ook zijn tijd ver vooruit. Die schreef een prachtige trilogie die als Stravinsky eigenlijk de melodie volkomen ondergeschikt maakte aan het ritme. Dus de melodie werd ritme.
Het is ook dans.
Ja.
Maar Piazzolla is weer vaak niet dansbaar.
Nou, Piazzolla was een van degenen die heel duidelijk zei, dit is niet alleen dansbegeleidingsmuziek of zangbegeleidingsmuziek. Nee, dit kan ook prachtige instrumentale luistermuziek zijn. Die niet per se hoeft te worden gebonden aan andere disciplines. Dit ken je vast wel. Dit. echt luistermuziek.
Dat werd echt luistermuziek.
En dat zei hij al in de tijd dat hij bij Troilo in het orkest zat. Hè? Want Piazzolla kwam na zijn New York periode. Op zijn 16e kwam hij terug in Argentinië.
Ja.
En werd al snel onderdeel van het orkest van Aníbal Troilo. Het belangrijkste tangorkest op dat moment. Die volle zalen met dansers begeleidde. En toen begon Piazzolla ook te arrangeren voor dat orkest. En dan schreef hij bijvoorbeeld een cello intro. Die niet dansbaar was. En dan zei Troilo, dat kan niet. Want mensen willen dansen. Hij zei, nee, mensen willen ook luisteren. En inderdaad, die dansers gingen naar het podium toe om die cello-intro te horen. En daarna zette het ritme in en dan gingen ze dansen. Piazzolla was al snel uitgekeken op het herhalende ritueel van de tango. Ja, hij zei, dit is muziek, dus het moet ook kunnen groeien. Bovendien, die tangueros die waren ook heel traditioneel en vasthoudend. Het was een soort religie. Je had een soort tango-politie.
Hm.
Hij wou ook helemaal breken met die tango-cultuur. De bandoneon ging zelfs de kast in. Hij wou klassiek componist worden. Toen ging hij bij Nadia Boulanger studeren. Maar het was juist Boulanger die hem deed inzien. Ja, maar wie is de echte Piazzolla? Wat is jouw echte ziel? Dat is tango. Ze zegt, dat mag je nooit meer verlaten. Dat is de echte Piazzolla. Maar toen begon hij wel nieuwe tango's te schrijven. Met het idee in zijn achterhoofd van hoe klassieke muziek wordt geschreven. En die tango nuevo, dat is dus zijn uitvinding, zeg maar. Een tango die doorspekt is van invloeden uit jazz en klassieke muziek.
Waar hou jij het meeste van in zijn werk?
Ja, ik hou van al zijn werk. Ik ben een omnivoor. Ik hou ook van zijn eerste tango's die hij schreef als jochie.
Die nog traditioneler waren.
Ja, maar daar zaten ook alweer allemaal ondeugende dingen in. Er zaten ook allemaal, kijk, tango is een vierkwartsmaat of een tweekwartsmaat. Hè?
Ja.
Dus het is een stug ritme. En dan bracht hij daar opeens een soort dansende beweging in zes achtste in. Een soort in drieën getelde. En daar hadden de dansers ook allemaal geen zin in. Dus iedereen haakte af bij hem. Hij ging van het beroemdste orkest met een riant salaris als arrangeur ook. Ging hij terug naar een kleine in-crowd van 25 mensen in een jazzclub. En hij had nooit een cent te makken, die man.
Als hij maar de muziek kon maken die hij wilde.
Precies, daar heeft hij zijn leven lang voor gevochten. Ja, ja, en dat ontroert mij dus weer. Dat deze man zijn leven lang als een leeuw heeft gevochten voor zijn muziek. En nooit heeft opgegeven, ondanks alle tegenwerking die hij kreeg. Thank you.
is jouw verhouding met dat dansen? Ik bedoel, dat wat je net vertelde over Piazzolla, niet alleen maar altijd die dansmuziek, het moet ook vrijer, het moet ook daarvoor bij mogen. Maar het komt er natuurlijk wel vandaan.
Ja, ook daar ben ik een omnivoor in. Ik heb met alle beroemde grote vroegere tango-maestro's ook gewerkt, hè, dat we hun begeleid hebben. En we hebben voor heel veel dansend publiek gespeeld. En ja, dat is geweldig om te doen. En daar leer je ook heel veel van. Pugliese zei ook, je kan alleen tango leren spelen door te kijken naar de voeten van de dansers.
Ik wou net vragen, want dat lichaam van die dansers in de tango, jij hebt het nu over vrijheid en over die ziel en over die passie. Ja. Maar het ziet er natuurlijk ook gestileerd uit, juist. Die rechte bovenlijven. En in die voeten zit dan de beweging.
Ja, maar het is wel geïmproviseerd. En het is vaak de man die leidt, maar de vrouw improviseert. Die neemt haar eigen vrijheid en ruimte binnen die stilistische bewegingen. Dus dat maakt het zo mooi. Het is een sociale chroniek, hè? De tango. Dus het is niet wat later ervan gemaakt is, die ballroom, wat een afgeleide is. En daar werd juist eigenlijk de improvisatie in de ban gedaan. Hè, alle passen werden voorgeschreven en de onderlijven mochten elkaar natuurlijk niet raken. Dat was onzedelijk. En die tango kwam heel ergens anders vandaan. Mensen die alles met elkaar deelden.
Het was ook erotiek, ook in de teksten aanvankelijk.
Ja, zeker. Ja, het waren hele platte, banale teksten in het begin.
Erotiek klinkt braaf, ja.
Ja.
Het was gewoon heel seksueel en heel erg broeierig.
Ja.
En,
ja, en daar zijn we natuurlijk ook enorm bang voor altijd. Maar daar komt het vandaan, ja. En ik denk de meeste muziek ontstaat op een aardse manier. Op een heel erg aardse manier.
Ja, ik vind die fascinatie van Piazzolla voor Bach vind ik dan nog interessant. Want ik zou zeggen dat zo'n iboel, die mathematische wereld.
Ja.
En dan dit onderbuikgevoel van die Argentijnse muziek. Ja. Dat zijn toch hele grote verschillen.
Maar dat zijn de belangrijke componenten van de muziek, hè? Je hebt het hoofd, het hart en het onderlijf. Ze hebben het ook wel over natuurlijk melodie, harmonie en ritme. En die zijn allemaal nodig om mooie muziek te maken. Ik weet dat Piazzolla een keer een interview deed met Pugliese in Theater de Carré. Ik was daarbij. En op een gegeven moment ging het over de fascinatie van Piazzolla voor Bach. En toen zei hij een zin waardoor het hele interview stilviel. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij zei namelijk, quien ama a Bach, ama a la muerte. Wie van Bach houdt, houdt van de dood.
Wat vond jij daarvan, die opmerking?
Ik weet niet of ik hem tot op de dag van vandaag echt begrepen heb.
En kun je zeggen, wie van de tango houdt, houdt van het leven?
Ja, maar ook van de dood. Heel duidelijk. Want er zit een doodsverlangen ook in. In de blues zit ook een doodsverlangen. Om bevrijd te worden van de ellende die je hebt meegemaakt in je leven en die je nog steeds meemaakt. Ja. Maar ik denk, dat zie ik soms ook in publiek, hè. Dat als je een heel mooi gedragen stuk speelt, dan zie je in de ogen van mensen dat er iets heel bijzonders gebeurt. Iets wat leven en dood overspant. Dat ze ergens een soort essentie in het leven opeens heel dichtbij voelen. Van, dat ze ook later zeggen van, ik kan er weer een maand tegenaan. Ik heb even iets gevoeld wat zo kostbaar is, wat ik even kwijt ben geweest en nu weet ik het weer.
Is dat het ultieme wat je eigenlijk zoekt?
Ja, dat is het ultieme, ja. Het heeft dus niets te maken met de rol die iemand op het podium speelt of de rol die iemand als luisteraar speelt. Het heeft te maken met dat je verbonden bent. Dat is natuurlijk ook de grote hamvraag voor elke artiest op een podium. Wie wil je zijn op dat podium? Wil je een klein kind zijn wat aandacht wil en kijk eens hoe mooi ik speel en bewierookt worden? Of wil je de wijze oude vader zijn die zegt, jongens, ik heb zo'n mooi verhaal te vertellen. Ga eens er lekker voor zitten. Dat is steeds natuurlijk wat ons heen en weer slingert.
En wat wil jij zijn?
Nou, dat verschilt natuurlijk. Op het moment dat ik net een programma klaar heb en we spelen het voor het eerst, dan ben je natuurlijk het kind van, kom allemaal luisteren, hoor, hoe mooi. En later ga je het anders zien.
Word je wat meer de oude man die probeert.
Nou, in mijn geval is het natuurlijk heel bijzonder, want toen ik die tango begon, en ik was voor het eerst in Buenos Aires in 1987, was er niemand van mijn generatie meer die bandoneon speelde. En mijn generatiegenoot in Argentinië zei, je bent gek, dat is een instrument van de oudjes. Dus ik wou niks liever worden dan zo'n mannetje van 80 op zo'n podium, want die zag ik allemaal zitten. Dus ik heb een heel raar omgekeerd verlangen. Eigenlijk wil ik gewoon een heel oud mens zijn. En de wijsheid die me daarmee gepaard gaat.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Van de Cello Biennale Amsterdam. Ga vooral ook naar de website cellobiennale.nl en abonneer je via je podcast-app.